En de schriftlezing van vandaag is uit Genesis 37, de versen 10 tot en met 14 of 1 tot en met 14? De versen 1 tot en met 14. Daar staat: Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader, in het land Kanaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broeders, de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was, en hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten zij hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders. Daarom haatten zij hem nog meer. Hij zeide namelijk tot hem: hoort toch deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren aan het schoven binnen in het veld. Daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broers tot hem: wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt ge soms over ons heersen? Toen haatten ze hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: nu heb ik weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover en zeide tot hem: wat voor een droom is dat die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Eens waren zijn broeders heen gegaan om de schapen van hun vader bij Sichem te weiden. Toen zeide Israël tot Jozef: uw broeders weiden immers bij Sichem, kom, ik wil u tot hen zenden. En hij zeide tot hem: hier ben ik. Verder zeide hij tot hem: ga toch en doe onderzoek naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de schapen, en breng mij bescheid. En hij liet hem gaan uit het dal van Hebron, en hij kwam te Sichem.
Goedemorgen. Wonderbare raadgever. We hebben het net gezongen met elkaar, en ik denk vandaag komt zo bij elkaar hele serieuze zaken en pinguïns. Ik had het van tevoren niet kunnen bedenken allemaal. Ik heb over deze zaken van tevoren ook geen contact gehad. Ik heb dan eens overlegd met Frans over de pinguïns. Maar op een of andere manier past dit heel goed bij elkaar vandaag. En ik denk het is goed om elkaar zo op deze zondagochtend te ontmoeten. En we hebben met elkaar deze heerlijke liederen ook mogen zingen. En straks gaan we met elkaar wat nadenken over twee versen uit dat stuk wat zo mooi door Frans is voorgelezen. En daarbij wil ik ook met u gaan stilstaan bij een Hebreeuws woord. En u denkt misschien, of jullie denken misschien aan de zijkant op de tafels, een Hebreeuws woord. Dat zal best ingewikkeld worden, dat wordt vast heel moeilijk. Maar ik weet zeker, dat is het niet. Het is een woord wat u allemaal kent. Maar eerst wil ik u graag iets voorlezen. Ik wil u namelijk voorlezen een mail die ik van de week heb ontvangen en die ook hierbij past. En die mail heb ik ontvangen van een van u. En dat is deze. Ik zal hem u voorlezen. Het is niet zo lang, het is heel kort. Daar staat: hallo Ruud, hoe gaat het met Ingrid? En ik neem aan dat u weet dat mijn vrouw al enige maanden ziek is. Vandaar ook de vraag. Hoe gaat het met Ingrid? En hoe gaat het met jou? En dan volgt er eigenlijk nog iets met de vraag of we het wel vol kunnen houden. En dan besluit hij met, maar met de nieuwe ochtend mogen we weer staande blijven in zijn kracht. En ik denk dat dat ook wel voor ons allemaal geldt. En hij zegt dan hartelijke groeten. Nou, dit is een van de mails die we hebben ontvangen. En daarnaast wil ik u wel gelijk zeggen dat we ook nog dat er veel mensen zijn die hebben gebeld met een telefoontje of die een kaartje hebben gestuurd naar Ingrid. En dat is echt heel fijn. Want het laat zien dat we bij elkaar betrokken zijn. We zijn aan elkaar verbonden. Want u bent ook betrokken bij Wim die hier net stond en ook zijn verhaal heeft gehouden over het ziek zijn. En dan steeds wordt eigenlijk de vraag gesteld, hoe gaat het met je? En dit is ook de vraag die vandaag centraal staat in deze twee versen van vandaag, die gaan over Jacob en Jozef. En vandaag wil ik met u kijken naar vers 13 en 14, u ziet ze al staan, want Jozef werd ook met deze vraag op pad gestuurd. Jacob zei tegen Jozef, ga op reis en ga eens informeren hoe het gaat met je broeders. En ik weet, het is een vraag die zomaar opeens ook heel veel los kan maken. En vandaag wil ik u laten zien wat er gebeurt tussen Jacob en Jozef. Wordt Jozef hier nou op pad gestuurd om te vragen hoe het gaat met de broeders? Of is het misschien zo dat er een heel andere vraag werd gesteld? En dat ga ik u vandaag laten zien. Nou, wat ziet u op het scherm? U ziet Jacob en Jozef staan en de laatste twee versen die zijn voorgelezen. En vandaag zijn er ook niet meer schermen dan dit. Dus dit blijft heel de tijd staan. Dit is de PowerPoint, dit is alles. Maar wat hier staat, dat wil ik eigenlijk heel dicht bij u brengen. Want hier zit eigenlijk alles in voor vandaag. Ik wil vandaag eigenlijk spreken tot uw hart. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag beginnen met een gebed. Hemelse Vader, u haalt ons uit een wijde omgeving hier naartoe. En we worden even stilgezet, even stopgezet van onze bezigheden. Even stil zijn en even rust in ons hart om te luisteren naar uw woord. En uw woord zit zo geweldig in elkaar. En ja, het gaat dan vandaag over twee versen. En het lijkt zo weinig, maar het zegt zoveel. En Vader, u kent het hart van een ieder in de zaal. En u kent het leven van ieder van ons. U kent hen die ziek zijn. En waar we vandaag ook over gehoord hebben. U kent Wim en Emmy en de kinderen en degenen die daar omheen staan. U kent ook de anderen die ziek zijn. Vader, en we denken ook aan de jonge mensen in de gemeente en ja, die nu ook hier in de zaal zitten. Vader, vandaag gaat uw woord open en uw woorden mogen vandaag klinken. En het wordt gehoord door jonge mensen, het wordt gehoord door oude mensen, door gezonde mensen en door zieke mensen. En ik denk als wij straks naar huis gaan, dan mogen we die woorden die vandaag hebben geklonken meenemen, zodat ze in hun leven hun werk gaan doen. Vader, wilt u zo allen nabij zijn en wilt u ieder dragen in uw liefde. Dat bidden we u zo in Jezus' naam. Amen. Zo is dit verhaal van deze jonge man, 17 jaar, Jozef. Hij lijkt veelbelovend te zijn. Maar wat gebeurt er? Zijn broeders zijn eigenlijk woedend en ze maken een plan en hij wordt bijna om het leven gebracht. En als je zo leest in deze geschiedenis, dan lijkt zich een soort drama te ontwikkelen. Maar dat is wat lijkt. Dat is wat zichtbaar was voor de mens. Maar hoe zit het nou, echt? Hoe zit het nou echt? Op de weg door het leven was God met Jozef. Heel de weg. En via een wonderlijke weg wordt uiteindelijk Jozef de grote man van het hele land Egypte. Hij werd de grote leider. En hij werd de man die het ook voor het zeggen had in het land. En heel dat land deed eigenlijk precies wat Jozef zei. En dan wordt zijn naam veranderd. U moet de geschiedenis maar eens doorlezen. Zijn naam wordt veranderd in Safnat Paneach. Wat betekent redder van de wereld. Nou, de weg die Jozef ging, die lijkt heel veel op de weg die de Messias ging. De Messias, Jezus. Die eigenlijk vele jaren later zou komen. En die ook veelbelovend was, net als Jozef. En ook zijn broeders waren woedend. En ook hier lijkt het helemaal mis te lopen. En zijn weg was ook vol dieptepunten. En zo diep dat hij ook inderdaad wordt omgebracht. En er lijkt zich ook hier een drama te ontwikkelen. En het lijkt helemaal mis te lopen, maar dat is wat lijkt. Dat is wat zichtbaar was voor de mens. Maar we weten, toch liep ook daar niet iets mis. Heel de weg was God erbij. En ook hier via een wonderlijke weg, die een mens eigenlijk niet kan bedenken, staat hij op uit de doden. En hij laat de dood voorgoed achter zich. En zo zal hij ook de grote man van het land worden. En zal hij degene zijn die het voor het zeggen zal hebben. En hij zal echt zijn de redder der wereld. Nou, deze geschiedenis van Jozef is dus een verhaal eigenlijk over opstanding. Het is een verhaal dat de dood wordt overwonnen door het leven. En dat maakt dat dit verhaal een paasverhaal wordt. Ook de geschiedenis van Jozef is een paasverhaal. En over deze Jozef, die in zijn leven een type was van de Messias. Van hem is u het begin van zijn geschiedenis voorgelezen. En Jozef was het eerste kind van de vrouw die Jacob lief had, van Rachel. En daarmee kreeg Jozef eigenlijk ook een hele bijzondere plek. En Jacob had hem lief, dat kun je lezen. Jacob had hem lief. En Jacob gaf hem ook een hele mooie jas. Hij gaf hem daarmee status. En hij gaf hem waardigheid. En die jas die maakte dat zichtbaar. En zijn broers, ja, dat hebben we vanmorgen kunnen lezen. Zijn broers hadden het daar moeilijk mee. En niet alleen moeilijk. Ik denk, het is wel een beetje zwak uitgedrukt, als ik zeg, ze hadden het er moeilijk mee. Want zijn broers, zo lazen we, haten hem daarom. En het geval wel dat ze hem echt niet accepteerden. En ze konden niet meer vriendelijk tot Jozef spreken. En dat werd nog erger toen hij verteld heeft van de twee dromen die hij heeft gehad. Waarmee nog eens werd bevestigd dat Jozef een hele bijzondere plaats innam. En het moment in die geschiedenis waar we vandaag binnenvallen, is het moment dat de broers van Jozef naar Sichem gaan om de schapen te weiden. En dan komt de vader van Jozef, Jacob, en die wordt hier met een andere naam genoemd, met de naam Israël. En hij komt bij Jozef en hij zegt in vers 13, uw broeders weiden immers bij Sichem, kom, ik wil u tot hen zenden. En hij zeide tot hem, hier ben ik. Nou, wat gebeurt hier nou? Wat gebeurt hier? Jacob komt bij Jozef. Een vader komt bij zijn zoon. En die vader zegt, zoon, jongen, het is zover, het moment is nu aangebroken en ik wil dat jij nu naar de broers gaat. En Jozef zegt, gehoorzaam zoals hij is. Hij zegt, hier ben ik. Maar hij zegt eigenlijk, vader, ik ben klaar voor de opdracht die u mij geeft te doen. Ik ben klaar voor dat wat u wilt. En Jozef weet ook heel goed, het is geen makkelijke taak om naar die broers te gaan. Want die broers, dat zijn hele harde kerels. En hij weet nog heel goed hoe ze ook hebben gereageerd toen hij ze verteld had van de twee dromen. En hij weet nog zo goed hoe ze hebben gereageerd toen hij zijn nieuwe jas mocht hebben. En hij heeft zo gevoeld dat ze hem haten om wie hij is. En die afwijzing die was zo enorm groot. En er was geen vriendelijk woord meer mogelijk. Er was alleen nog maar haat en nijd. Ja, dan is er ook nog die geschiedenis met zijn zus Dina, waar ook de broers een hele grote rol hebben gespeeld. En Jozef weet het heel goed. Zijn broers, dat zijn geen lieve jongens. Het zijn gewoon harde kerels. Maar toch, vader roept hem. Vader roept hem voor een belangrijke taak. En hij weet, als vader mij hiervoor roept, dan vindt vader dat ik het kan. Ik ben er klaar voor. En nu kan het gaan beginnen. En Jozef weet ook dat zijn vader die hele moeizame relatie tussen hem en zijn broers ook heeft gezien. En toch vertrouwt vader Jacob, Jozef dit toe. En hij weet ook, mijn vader heeft er goed over nagedacht. En hij weet ook, voor mijn vader zijn al zijn kinderen belangrijk. Niet alleen Jozef. En Jozef zegt dan in vol vertrouwen, vader, hier ben ik. En Jozef heeft zich herkend in de opdracht die zijn vader hem geeft. En ik heb u verteld dat Jozef een type is van de Messias. Een type van Jezus. En in deze Jozef zie je dus eigenlijk het leven van Jezus. En Jozef zegt hier, hier ben ik. En waar vind ik nou in het leven van Jezus dat hij zegt, ik ben er klaar voor. Nu gaat het beginnen. Waar laat Jezus zien dat hij zich heeft herkend in de opdracht die zijn hemelse vader, die God, hem heeft gegeven? Ik wil u een stukje voorlezen waar dat in naar voren komt. U ziet het dus niet op de beamer, ik lees het gewoon voor. En u vindt het in Lucas 4. Lucas 4, en dat begint in vers 16. En hij, Jezus, en hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge, en stond op om voor te lezen, en hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is, de geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan de armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen, heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Ja, daar had je wel bij willen zijn, hè? Als dat zo werd verteld. En de mensen in de synagoge, die hebben dit gehoord. Generaties lang is hun volk verdrukt, misbruikt, onderdrukt, weggevoerd, vervolgd. En nu staat hier een man op en hij leest dit voor. En hij zegt, dit ben ik. Dit ben ik. En ik kan me zo voorstellen dat Jezus daar staat en Hij pakt die boekrol aan en hij zoekt het op, maar ik denk dat hij de woorden uit zijn hoofd kende. En ik denk dat hij de woorden niet hoefde te lezen voor hij ze kon uitspreken. En Jezus heeft zich herkend in de woorden van de boekrol van Jesaja. En hij heeft zich herkend in deze woorden. Hij heeft mij gezonden om mensen die vastzitten los te maken. Hij heeft mij gezonden om verbrokenen in vrijheid te stellen. Hij heeft mij gezonden om aan blinden het gezicht te geven. De geest des Heren is op mij. En ik verkondig uw evangelie. Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. In deze woorden heeft Jezus zich herkend. Dit is de taak die Jezus voor zich heeft liggen. En Jezus zegt hier dan eigenlijk, in vol vertrouwen op zijn hemelse Vader. Hier ben ik dan. Hier ben ik dan. Ik ben er klaar voor. Nu is het zover. Het kan gaan beginnen. En God roept zijn Zoon hier voor deze taak. En Jezus weet, Vader heeft erover nagedacht. Er is een plan. En voor God zijn al zijn kinderen belangrijk. Net zoals dat Jacob zijn zoon riep voor een taak. En hoe zit het nou met ons? Ja, want ik wil het dicht bij u brengen. Is dit nou iets waar dat ik zelf ook iets aan heb? Is dit iets dat ook in mijn leven betekenis heeft? Is het nou mogelijk dat ik mijzelf ga herkennen in de schrift? Zou dat mogelijk zijn? Zou ik mij herkennen in dat boek waar ik net uit heb voorgelezen? Gaat dit boek dan ook over mij? Over mijzelf? Jawel. Deze Bijbel die gaat ook over uzelf. Die gaat over mijzelf. En waar herken ik mij dan? Waar herken ik mij dan in de schrift? Waar herken ik mij in de Bijbel? Ik denk als we iets over onszelf willen vinden, dan zouden we in de eerste plaats kijken bij Paulus. En bij Paulus kun je ook heel veel vinden. En ik noem u een klein voorbeeldje. Ik noem u Efeze 2. Efeze 2, vers 19. Voor als u het wilt lezen, het is maar één vers. Daar staat, zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En Paulus zegt, zo zijn jullie, niet Joden. Zo zijn jullie dan geen bijwoners meer. Nee, jullie zijn huisgenoten Gods geworden. Jullie zijn dus familie. Zo dichtbij. En wij mogen in datzelfde huis wonen als God. En dat is een plek waar wij onszelf mogen herkennen in de schrift, in de Bijbel. En zo dicht bij Vader. En dat is niet ver weg, dat is niet afstandelijk, maar dat is heel dichtbij. Maar ik weet, het is maar een voorbeeldje, maar zo staat het eigenlijk vol. Wat dan Paulus schrijft. Maar we gaan terug naar Jozef. Jacob zegt tot Jozef, uw broeders weiden immers bij Sichem. Kom, ik wil u tot hen zenden. En hij zeide, hier ben ik. En zo gaat Jozef naar die broers, waarvan hij weet dat ze hem haten. Waarvan hij weet dat ze niet meer vriendelijk tot hem zullen spreken. En als hij daar straks komt, dan weet hij heel goed dat ze hem niet met open armen zullen gaan ontvangen. En zo gaat hij eigenlijk naar het hol van de leeuw. En hij zegt tegen zijn vader Jacob, het is goed. Ik ben er klaar voor. En dit alles heeft hij zich kunnen realiseren. Jozef heeft zich herkend in de woorden die zijn vader sprak. En hij zei, hier ben ik. Ik ben er klaar voor. En Jezus heeft zich ook herkend in de woorden van zijn vader. En hij zei, hier ben ik. Ik ben er klaar voor. En ja, en wij zelf mogen ons ook herkennen in die woorden van Vader. En ook wij mogen dan zeggen, hier ben ik. Ik ben er klaar voor. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat u zegt, ja, mooie vergelijking zo, maar waar ben ik dan klaar voor? Waar ben ik dan klaar voor? Ik denk dat we verder gaan lezen bij Jacob. We gaan naar dat vers 14. Verder zeide hij, Jacob, tot Jozef, ga toch en doe onderzoek naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de schapen en breng mij bescheid. Wat gebeurt hier nou? We zien hier dat de vader, die vader Jacob, die vraagt zijn zoon Jozef om te gaan naar zijn broers. En je zou kunnen zeggen, hij gaat kijken hoe het gaat. En je zou kunnen zeggen, hoe gaat het met je? Maar weet u, er speelt hier veel meer dan kijken hoe dat het met je gaat. Want ik had je al verteld, we gaan het hebben over een bijzonder Hebreeuws woord. En dat valt nu eigenlijk. Want voor dat woordje welstand, daar staat dat Hebreeuwse woord dat u allemaal kent. En als ik u vertel welk woord het is, dan wordt het voor u gelijk al duidelijk. Ja, ik hoorde het al even zeggen ergens. Wat hier staat is het woord shalom. Op de plek van welstand staat dus shalom. En het staat er twee keer. En dan staat er dus, ga toch en doe onderzoek naar de shalom van uw broeders. En naar de shalom van de schapen. En breng mij bescheid. En het woord shalom, dat is een heel bekend woord. En het wordt hier gebruikt door Jacob, die hier nog wordt genoemd Israël, zijn nieuwe naam. En laat dat woord shalom nou nog steeds in het hedendaagse Israël dagelijks worden gebruikt. En als mensen elkaar dan ontmoeten, dan wensen ze elkaar shalom, voortdurend. Nou, ik denk dat kan u eigenlijk niet ontgaan zijn, dat heeft u wel eens gehoord. Maar wat betekent het dan? Wat betekent dan weer het woord shalom? Shalom betekent vrede en rust. En Jacob, die stuurt zijn zoon Jozef naar de broers. Want Jacob wil weten hoe dat het gaat met de vrede en de rust van zijn kinderen. En dat is de informatie die hij als vader wil hebben. Want hij wil weten, gaat veel verder dan, hoe gaat het met je? Jacob zegt, ga daarheen en onderzoek de vrede en onderzoek de rust van mijn kinderen. Onderzoek de shalom. Want Jacob vindt het belangrijk om te weten hoe het staat met de vrede van zijn kinderen. En weet u, de opdracht die Jacob hier geeft aan zijn zoon, die is zo geweldig. Dat is zo mooi. Ga en onderzoek de vrede. En Jozef die gaat naar zijn broers. En hij komt eraan en ja, ik neem aan dat u de geschiedenis verder een klein beetje kent. En Jozef weet gelijk hoe het staat met de vrede en de rust van de broeders. Hij komt eraan, zijn mantel wordt afgedaan en zijn waardigheid wordt hem ook afgedaan en hij wordt in een diepe put gegooid. Vanmorgen hebben we nog een lied daarover kunnen zingen. Maar eigenlijk wilden ze hem doden. Dat was het eerste plan. Ze wilden hem doden. En Jozef zit in die put. En als Jozef daar zit, in die put, dan weet hij het antwoord op die vraag van zijn vader. En hij weet, bij mijn broeders is geen vrede. Bij mijn broeders is geen rust. En dat was zijn opdracht. Hoe is het met de shalom van mijn kinderen? En ook voor de shalom van de schapen. Nou, vele jaren later komt dus die Messias. Jezus. En wat kwam Jezus nou doen? Wat was nou zijn opdracht? Waar was hij klaar voor? Zoals we lazen, hij heeft de boekrol geopend van Jesaja. En hij zegt, Vader heeft mij gezonden om aan gevangenen vrijlating te verkondigen. En aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden. In vrijheid en te verkondigen het aangename jaar des Heren. Jezus is gekomen voor de vrede. En vader Jacob die houdt van zijn kinderen en hij is met zijn kinderen begaan en hij weet van al de dingen die gebeurd zijn. En hij weet dat ze dingen hebben gedaan die ook niet juist zijn. Maar zijn vaderhart gaat uit naar zijn kinderen. Zijn hart gaat uit naar dat volk dat uit hem voortkomt. En zo kwam Jezus voor zijn volk, voor zijn broeders, voor de 12 stammen Israëls. En hij kwam ook voor de schapen van Israël. Hij werd gestuurd om de wet te vervullen. Want in die wet werd voorzegd dat hij zou komen. En hij zegt tegen zijn volk, ik maak je vrij. Ik maak je vrij van die verdrukking die jou beheerst. En je bent gevangen. Je bent gevangen door de wet. En je vrijheid is weg. En ik maak je vrij. En misschien heb je helemaal geen zicht op dat wat de wet betekende. Maar Jezus zei daar tegen zijn volk, kom bij mij. En ik laat je zien wat de werkelijke vrede is. En wat de werkelijke betekenis is van de wet. Ik maak je ziende. Je gaat het zien. Ik maak je vrij en ik geef je vrede. Hij zei, kom allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. En dat zei Jezus tegen zijn volk. En ook zijn komst had te maken met de vrede, met de shalom. En net als bij Jozef, zijn broeders, wilden ze er niets van weten. Zijn volk wilde niets weten van de vrede waar hij voor kwam. En ze hebben Jezus gehaat. En ze konden niet meer vriendelijk tegen Jezus spreken. En ze hebben hem afgewezen en ze hebben hem gegrepen. En ze hebben hem zijn waardigheid afgenomen. En ze riepen, weg met hem, aan het kruis. En Jezus ging aan het kruis en Jozef ging in de put. En zo was de situatie van de vrede, van de shalom. Het was geworden, haat en nijd. Geen vrede kunnen accepteren. En Jezus kwam te dichtbij. En het raakte het hart van de mens. En mensen zijn gaan kiezen tussen goed en fout. Om het maar ver bij hun hart vandaan te houden. En Jezus heeft ervaren hoe het was om zo te worden afgewezen. En dat juist door degene waar hij voor kwam. Waarvoor hij de vrede kwam brengen. Nou, wat zegt dat nou aan ons? Jozef ging naar de broers om die vrede te onderzoeken. En wij mogen onze broeders ook de vraag stellen. Hoe gaat het met je? En weet u, als ik u vraag, hoe gaat het met je? Dan is dat een begin. Want het wordt beantwoord met hoe de omstandigheden zijn. Dit ging goed en dat ging niet goed en het werk, dit en dat en we hebben het allemaal druk en het gaat over de vakantie. Maar dat zijn allemaal omstandigheden. Omstandigheden waar we mee te maken hebben. En in ons leven zijn onze omstandigheden ook belangrijk. Want omstandigheden zijn onze dagelijkse realiteit. Daar hebben we iedere dag mee te maken. Maar onze innerlijke vrede, die zit niet in onze omstandigheden. Weet u, wat zegt Paulus nou over zijn omstandigheden? Ik wil u een klein stukje lezen uit Filippenzen 4. En dat is Filippenzen 4, vers 11 en 12. En daar gaat Paulus dieper in op de omstandigheden waar hij in zit. En er staat, niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden. Want ik heb geleerd om met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ja, met de materiële dingen die we hebben. Die we zo met ons meedragen, onze omstandigheden daarin. Paulus zegt hier, ik heb geleerd genoegen te nemen met mijn omstandigheden. Ik accepteer mijn omstandigheden. Ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is. Hij zegt eigenlijk, ik weet wat de goede omstandigheden zijn en de slechte. Ik heb het allemaal meegemaakt. Maar hoe het ook zij, het is mij goed. Ik weet dat vader er is. En vader heeft tegen hem gezegd, mijn genade is u genoeg. En Paulus laat zien dat in dit alles zijn innerlijke vrede, zijn diepe innerlijke vrede, blijft bestaan. Bij Paulus staan de omstandigheden waarin hij verkeert. Die staan los van zijn innerlijke vrede. Dat zijn twee aparte dingen. Omstandigheden en innerlijke vrede. En dan is het zo, als ik u vraag, hoe gaat het met je? Dan is dat slechts een begin. Dat is slechts een begin van een gesprek. Het is een eerste stap, want de werkelijkheid is dat het niet gaat om onze omstandigheden. En het gaat niet om mijn baan. Het gaat niet om de invloed die ik uitoefen in deze wereld. Het gaat niet om het geld wat ik heb. Het gaat er niet om dat ik nou zo belangrijk ben. Maar waar gaat het dan wel om? Waar gaat het dan wel om? Ik denk, de werkelijke vraag die wij elkaar zouden stellen, is de vraag die Jacob stelt. Hoe is het met jouw shalom? Hoe is het met jouw shalom? Hoe is het met jouw vrede? En dan vraag ik je dus naar je hart. Hoe is de gesteldheid van je hart? Heb je vrede in je hart? Is daar shalom? Is er verdriet in je hart? Wat is er onderweg in het leven met jou gebeurd? Heb je die shalom, die vrede, heb je die kunnen behouden? Of ben je die misschien kwijtgeraakt? Of heb je die misschien juist gevonden? En hoe doen we dat dan? Hoe gebeurt dat dan? Als we vragen, hoe gaat het met je? Heb je dan haast? Heb je dan eigenlijk geen tijd? En als je het vraagt, hoop je dan eigenlijk dat iemand zegt, goed, en kun je gauw weer doorlopen? Gebeurt dat? Of gaat het net als bij Jozef? Ze gooiden Jozef direct in de put en hij heeft de vraag niet eens meer kunnen stellen. En ze wilden er gewoon niets van weten. En wat dacht u dan van Jezus? Die kwam voor de vrede. Hij kwam shalom brengen. En ze hingen hem aan een kruis. En hij mocht er niet mee doorgaan. Het moest worden afgebroken. En het moest stoppen. Zijn wij dan nog wel in staat om aan elkaar te vragen, hoe gaat het met jouw shalom? Hoe gaat het met jouw innerlijke vrede? Jozef ging voor die vrede. En Jezus ging voor die vrede. En wij zijn bij elkaar gezet in één lichaam. Een lichaam waar dat de vrede heerst. Ook wij gaan voor de vrede. En Jacob en Jozef die zijn hierin een prachtig voorbeeld. Jozef is gaan kijken hoe het met de vrede stond. En ja, wat heeft het Jozef nou gekost? Bijna zijn leven. In ieder geval jaren tijd. En zo is het ook voor ons. Als u echt met iemand wil praten over de vrede in het leven. Dan hoop ik niet dat het u het leven kost. Maar het kost u wel tijd. En wat dan? Als je net als Jozef die vrede hebt onderzocht, wat doen we dan? Als je onderzoekt, dan is het gesprek. Dan is het geen discussie. Het is ook niet, nou, ik zal jou wel eens even vertellen hoe dat je nou leven moet. Nee, het is luisteren naar het verhaal van de ander. Want iedereen heeft een verhaal over zijn leven. Iedereen heeft een verhaal dat belangrijk is. En waarom zou ik het vragen? Dat kun je je afvragen. Nou, ik vraag het u omdat u voor mij belangrijk bent. Want met elkaar vormen wij dat ene lichaam. En ieder deel, Ieder deel van dat lichaam is belangrijk. Alles heeft met elkaar te maken. Vandaag hebben we dat heel goed kunnen zien. Alles heeft met elkaar te maken. Als er bij één vreugde is, dan zijn we met elkaar blij. En als er één iemand ziek is, dan zijn we met elkaar ziek. We leven met elkaar mee. En waarom doen we dat? Omdat we niet anders kunnen. Vader heeft ons bij elkaar gezet in een gemeente. Ook in één lichaam. En we zijn aan elkaar verbonden. En wat zei Jacob nou? Ga, Jozef, en onderzoek die vrede. En hij zei, breng mij bescheid. Nou, misschien een beetje vreemd woord. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Maar wat Jacob hier bedoelt is, breng mij verslag van de vrede. Breng mij verslag van de shalom van de broeders. Zijn broers. Je kunt ook zeggen, van zijn familie. Je kunt ook zeggen, van zijn huisgenoten. Vertel het mij. Dat is de opdracht van Jacob aan Jozef. Van deze vader aan zijn zoon. En dat is ook wat dan Paulus ons vertelt. Ons als broeders, als zusters, als huisgenoten Gods. Breng alles bij vader. Maak een verslag naar vader toe in gebed. En misschien smeking en dankzegging. Omdat het alles in vaders handen is. En weet je, als je dat doet, als je dat bij vader brengt, dan heeft onze vader, die heeft iets beloofd. Want dan gaat vader, die gaat je iets geven. En dat is zeker, want hij heeft het beloofd. Dat staat vast. Hij geeft dan de vrede Gods. De vrede Gods. En die gaat alle verstand te boven. En die vrede, die shalom, die zal ook jouw hart en ook jouw gedachten gaan behoeden in Christus Jezus. Dat zijn niet zomaar wat woorden, dat is een belofte van vader aan u. En Jacob die gaf zijn zoon die opdracht. Ga en onderzoek de vrede. En weet u, dit is misschien wel het mooiste wat iemand tegen een kind kan zeggen. Want je geeft hiermee aan dat voor jou als ouder de vrede belangrijk is. En dat je daar als ouder ook vast in staat. Onwankelbaar. En dat is zo belangrijk dat wij dat zouden doorgeven aan onze kinderen. En het maakt dan niet uit of een kind nou 5 jaar is, of 25 jaar, of misschien is je kind 50 jaar. Dat maakt niets uit. Want vaststaan in de vrede is vaststaan op de beloften die God heeft gedaan. Onwankelbaar. Vasthouden aan wat er staat. De shalom in je leven is van groot belang. En dat mogen we doorgeven, ja, aan de volgende generatie. En weet u, dat is toch ook heerlijk. Dat is toch ook heerlijk. Als u en ik en onze kinderen mogen leven in vrede. En dat we zo met elkaar gemeente mogen zijn. Amen.